Hallo allemaal, ik deel vandaag een podcast die ik al een maand en een half geleden heb opgenomen, in begin augustus. Maar ik was door mijn opnames aan het gaan en ik zag dat ik toch nog wel wat dingen had staan die ik nooit had gedeeld. En ook al zijn er sommige dingen die nu anders zijn dan toen ik het toen deelde, zijn er ook wel heel veel dingen toen ik de podcast herbeluisterde dat ik dacht van oké, ik heb eigenlijk nog meer bevestiging van wat dat ik daar zeg. En ik denk dat ik het op dat moment misschien zelfs nog niet besefte wat ik juist bedoelde met sommige dingen die ik zei. En nu, een maand en een half later, weer met nieuwe inzichten. Vooral ook vanuit het perspectief van mijn Somatic Experiencing introductieweekend. Heel veel bevestiging van de dingen die ik altijd al wist en altijd al verkondigde. Van het vertragen en die zachtheid en veiligheid, die drie thema's of weet ik veel, principes die centraal staan in alles wat ik doe. En dus enerzijds zijn er heel veel dingen die op dit moment nog altijd super, super hard gelden. Maar dan bijvoorbeeld was ik ook aan het delen over routines en dat ik op dit moment geen routines, of op dat moment geen routines had. En ik ben nu meer en meer in een fase aan het komen waarin ik geleidelijk aan dus dit is, ik weet niet of het nuttig is dat ik dit nu voor de aflevering zet, maar alleszins, dat is een soort van disclaimer, dat als je straks het deel hoort over de routines en zo, dat moment heel belangrijk is geweest om alle structuur en alles wat ik van buitenaf heb opgelegd aan mezelf, dat niet vanuit mezelf kwam, dat ik dat kon loslaten. En dat er nu eigenlijk vanzelf geleidelijk aan bepaalde routines worden gecreëerd. Dus dat routine en structuur nog altijd een manier is om een gevoel van veiligheid te geven aan het lichaam. Door eigenlijk, voor mij voelt het aan als ik toon aan mijn lichaam, ik ben er. En er is een bepaald verwachtingspatroon, een bepaalde voorspelbaarheid aan wat mijn lichaam kan verwachten. En dat is heel flexibel, dus er kan altijd iets veranderen. Er is altijd ruimte voor de noden van mijn lichaam op dat moment zelf. Maar bijvoorbeeld, ik ben een manifesting generator. Ik heb gewoon heel veel energie die ik idealiter zou opgebruiken doorheen de dag. Dus proberen een manier te vinden om elke dag te bewegen. En in symbiose met de noden van mijn lichaam, hoe kan ik iets vinden dat niet bepaald een vaste structuur heeft, bijvoorbeeld niet zoiets als een groepsles op een bepaald uur dat ik daar moet zijn en mij goed genoeg moet voelen om daar deel te nemen. Maar bijvoorbeeld iets wat ik nu aan het doen ben, is gaan zwemmen. Kan ik op elk moment van de dag doen. En is heel zacht, super zacht voor het lichaam. Tegelijk cardio en voel ik zo dat ik buiten adem ben en voel ik dat ik heel veel energie aan het gebruiken ben. Zoals vandaag heb ik meer dan een half uur gezwommen en en ik voel dat ik klaar ben om te gaan slapen om 10 uur. En dat is wat ik nodig heb, want als ik mijn energie doorheen de dag niet opgebruik, dan kan ik niet gaan slapen. En anyways, dat is een hele sidetrack voor een andere keer. Maar ja, in deze aflevering deel ik dus een hele proces dat ik de voorbije maanden heb doorgegaan. Over het meer leren leven vanuit mijn lichaam. En ook al ben ik nu op een ander punt, denk ik dat het nog altijd heel nuttig is om te delen. Omdat we allemaal op een ander punt zijn in dit proces en deze journey. Maar er gaan nieuwe afleveringen aankomen binnenkort. Er gaat een mini rebranding zijn van de podcast. Ik ben een hele herstructurering aan het doen van alles wat ik doe met mijn business. Business klinkt zo. Ik zit momenteel, nu ga ik weer op een hele andere tangent gaan. Dat is wat er gebeurt als ik de microfoon aanzet en niemand mij zegt dat ik moet stoppen met praten. Dat is nog een verhaal voor een andere keer, hoe dat ik business yin aan het maken ben. in plaats van yang. Ze kunnen ook in business te zacht zijn. Anyways, dus ik ben een hele herstructurering aan toe. Mijn lessen zijn nu van locatie veranderd. Er komt iets leuks aan, community gericht, waar ik al heel veel maanden aan het werken ben. En eindelijk probeer ik het in de 3D-wereld te krijgen. Toffe workshops, full moon workshops, dus podcasts, nieuwe naam. Dat is de eerste keer dat ik die deel. Ja, dat is voor jou misschien totaal niet zo'n big deal, maar voor mij dus wel. Goed, ik ga het hierbij laten. Geniet van de aflevering. As always, als er vragen zijn, als je jouw ervaring wilt delen, als er iets resoneert, deel het met mij. Ik vind het zo leuk als ik berichtjes krijg op mijn Instagram van mensen die naar de podcast luisteren en die zich herkennen in iets of die ook iets willen delen, hun ervaring willen delen, hun perspectief op dingen. Ik ben momenteel heel veel tijd aan het investeren in het uitbouwen van een community, omdat ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in dit proces. Dat we ons omringen met mensen die een beetje in diezelfde wereld zitten en dezelfde prioriteiten hebben als ons. Want anders dan bij mij toch alleszins, als ik dat niet heb, als ik niet het gevoel heb dat ik omringd ben door mensen die mij begrijpen en die dezelfde prioriteiten hebben en die snappen waarom ik bepaalde dingen doe, dan kan het heel snel heel eenzaam worden en kan ik sneller mijn waarden links laten liggen ten voordele van iemand anders dan. Wat dat niet oké is. Dus dat is waar dan mijn energie momenteel naartoe gaat. Het uitbouwen van de community. Ik heb ook een WhatsApp-groep gecreëerd waarin we alles delen over workshops en de retreats. Er komt ook, misschien had ik dat al gedeeld in de aflevering, ik weet het niet. Een nieuwe dagretreat aan, 19 november. Er zijn nog, op dit moment dat ik dit deel, zijn er nog 6 plaatsen van de 15. Dus er zijn 9 mensen al ingeschreven. Je kan alle informatie vinden op de website die ik zal linken. Het is een hele dag in het teken van wat ik vandaag deel eigenlijk. Hoe kunnen we leven vanuit de wijsheid van ons lichaam? Vanuit alle lessen die ik heb geleerd in dit experiment. Maar ook nog natuurlijk geïntegreerd in mijn yoga, kennis en ervaring vanuit met het zenuwstelsel. En ook veel van de dingen die ik het voorbije weekend heb geleerd in mijn, of vooral geïntegreerd, dingen die ik al wist, maar die ik heb geïntegreerd door het, zie, ik ben weer in een moment aan het gaan. Anyways, dus als je interesse hebt in het Body Wisdom Retreat op 19 november, kan je naar de website gaan. Of op mijn Instagram staat er ook veel info. Ik zal alles hier linken. En nu ga ik echt stoppen met praten en nu ga ik gewoon in mijn boek gaan lezen en slapen. Dankjewel om te luisteren en geniet van de aflevering. Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik was van plan om vandaag een podcast op te nemen over mijn yogaopleiding. Ik had ook op Instagram gedeeld of gepost als er vragen waren rond mijn opleiding of over naar Bali gaan voor een yogaopleiding in het algemeen of gewoon een yogareis of Bali en yoga, eigenlijk gewoon die twee woorden. Maar ik voel dat ik vandaag het eigenlijk over iets anders wil hebben. Dus misschien dat ik die aflevering of die episode, podcast, op een ander moment opneem deze week. Ik zit nu momenteel in mijn rond mijn ovulatie, of ik ga richting mijn ovulatie, dus ik voel dat ik heel veel energie heb vandaag en dat ik dus de energie heb om een uur te praten, wat dan niet altijd het geval is. En eigenlijk wat ik vandaag wou delen was het experiment waar ik nu middenin zit. En eerder delen vanuit mijn huidige ervaring, eerder dan vanuit dit is wat ik weet of dit is wat ik heb geleerd. Aangezien dat het een proces is. En het proces waar ik nu in zit is, hoe kan ik elke dag meer naar mijn lichaam luisteren en nog meer vanuit mijn lichaam leven in plaats vanuit mijn hoofd. En dat is iets waar ik in vorige afleveringen ook al over heb gedeeld. Maar ik merk dat dit nu echt zo mijn main focus is. En mijn... waar ik heel toegewijd aan ben om dat echt te proberen. En te zien waar mij dat brengt. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat als ik iets deel of als ik iets aanmoedig of iets ja, vertegenwoordig, dat het ook belangrijk is om van buitenaf, denk ik, te zien dat het succesvol is. En succesvol in de zin van dat het mij brengt of het mij geeft wat ik wil of wat ik nodig heb in mijn leven. Want anders dan kan ik het nog zoveel hebben over vanuit het lichaam leven. Maar als dat uiteindelijk niet leidt tot een leven waarin we volledig ondersteund zijn in alle manieren die we nodig hebben, dan is het natuurlijk moeilijk om daar zo vol overtuiging over te praten. En ik voel me nu geroepen om dat te proberen zonder eigenlijk veel mensen in mijn directe omgeving te hebben die een voorbeeld voor mij zijn. In de zin van dat ik mij baseer op mijn interne ervaring. En dat is uiteindelijk de hele bedoeling van het proces, om te leven vanuit het lichaam en niet echt te luisteren naar anderen. Maar hoe dan ook is het wel altijd handig als er andere mensen zijn die dit pad al hebben afgelegd. En die mij kunnen vertellen hoe dat die ervaring is voor hun. En waar dat ze misschien een obstakel zijn tegengekomen. Of hoe ze daarmee zijn omgegaan. Of gewoon... Ik weet niet. Ik denk gewoon dat het handig zou zijn voor mij als ik meer voorbeelden had daarvan. Dus dan denk ik, dan is het misschien handig voor anderen om daar meer voorbeelden van te hebben. Dus kan ik misschien een van die voorbeelden zijn. Maar ja, natuurlijk is dit een proces dat altijd blijft lopen en altijd gaande is. En is er niet echt een einde aan. Want het proces waar ik nu in zit is eigenlijk... Ik denk dat de eerste stap wel voor een groot deel achter de rug is. En de eerste stap is van geloven dat wat ik wil en dat het leven vanuit mijn lichaam in plaats van mijn hoofd, dat dat kan. En dat mij dat eigenlijk beter gaat doen voelen. Dat heel veel van mijn problemen gaat oplossen. En dat heeft zichzelf al bewezen van oké, ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld als ik me nu voel. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Maar daarnaast willen we ook allemaal weten dat ik ook nog altijd... Of ik nog altijd kan functioneren in deze samenleving. In deze materiële 3D-wereld. En niet gewoon ergens licht te zweven. En eigenlijk niet in staat ben om voor mezelf te zorgen. If that makes sense. Ik weet niet, ik dacht gewoon dat is interessant voor mezelf ook om later op terug te kijken. En soms willen we gewoon het proces horen en niet per se... Soms denk ik zo, oké, moet ik nu echt wachten totdat ik alle wijsheid heb over dit onderwerp om er iets over te delen? En ik denk eigenlijk van niet. Omdat ik al veel heb geleerd en al veel inzichten heb gehad en al veel, tot veel conclusies ben kunnen komen de voorbije maanden, de voorbije jaren. En dat zal altijd blijven gebeuren. En ik denk onderweg kan ik gewoon die dingen al delen. Dus dat is waarom dat ik hier vandaag zit in mijn zetel met mijn ceremoniële cacao om dit op te nemen. Op de achtergrond staat mijn wasmachine op, mijn droogkast op. Ik heb de deuren toegedaan, maar ik hoop dat dat dus niet te veel niet aanwezig is. Misschien omdat ik het nu net heb gezegd dat het net meer gaat opvallen. Anyways, dus leven vanuit het lichaam. Ik ben de laatste weken, de laatste maanden heel toegewijd aan het experiment van hoe zou mijn leven eruit zien als ik volledig leef vanuit mijn lichaam in plaats van vanuit mijn hoofd. En dat is geïnspireerd door verschillende dingen, door mijn studies van human design en de Gene Keys, waar ik heel diep in zit op dit moment. mijn studies rond de cyclus, de menstruele cyclus. Die uitgaan van verschillende fases van het lichaam en verschillende noden en verschillende verlangens op elk moment van de maand. Mijn studies van astrologie. En nu, meest recent, is mijn studies in belichaming. En waarom ik naar Bali ben gegaan in april. Voor een opleiding rond embodiment en somatics. En dus meer uitleg over die hele opleiding en wat ik daar exact heb geleerd en waarom ik naar daar ben gegaan en mijn ervaring en mijn tips en al die dingen, dat komt op een later moment. Dan moet ik gewoon iets meer voorbereiden, een beetje uitschrijven, zodat ik weet wat ik wil zeggen, aangezien dat iets praktischer is. Terwijl dit kan ik gewoon opnemen zonder voorbereiding. Dus al die studies, al die onderwerpen, ook rond het zenuwstelsel en zo, hebben mij eigenlijk altijd in dezelfde richting geleid. En dat is naar het lichaam. En dat ons lichaam eigenlijk zoveel wijsheid heeft en zo wijs is. En eigenlijk op elk moment weet wat dat we nodig hebben. En vooral ook dat ons lichaam constant op zoek is naar de gezondste, alleen naar homeostase. Dus ons lichaam is constant op zoek naar balans. En eigenlijk is ons lichaam zichzelf constant aan het helen. En zijn wij eigenlijk met ons hoofd dat proces vaak aan het onderbreken? Of als we zeggen van we willen gezonder gaan leven, ons lichaam weet wat het nodig heeft om gezond te zijn. Maar in plaats van daarnaar te luisteren, gaan we naar externe personen luisteren, naar externe autoriteiten, naar iemand zegt die we zo moeten eten en dan moeten zo bewegen, we moeten zo sporten, we moeten zo slapen, we moeten vroeg opstaan, we moeten een ochtendroutine hebben, we moeten zoveel eten, zoveel proteïne eten. En daar zit allemaal waarde in en dat zit allemaal, dat is allemaal ja, terecht en die hebben hun expertise en die hebben hun kennis. Maar los daarvan is ons lichaam eigenlijk onze hoogste autoriteit. Maar dat is heel moeilijk om dat te geloven in onze samenleving. Aangezien dat wij altijd hebben geleerd dat als we moe zijn, dat we bijvoorbeeld koffie moeten drinken en doorzetten. Als we last hebben van onze regels, dat we gewoon een pijnstiller moeten nemen en moeten doorzetten. Dat als we geen zin hebben om iets te doen, dat we ons niet moeten aanstellen en gewoon moeten doorzetten. Dat als we ons depressief voelen, als we ons slecht voelen, dat we, weet ik veel, medicatie moeten nemen of gewoon naar de therapeut moeten gaan en doorzetten. En er is eigenlijk heel weinig ruimte voor stilte. Er is heel weinig ruimte om te luisteren naar wat ons lichaam eigenlijk nodig heeft. Omdat vaak wat ons lichaam eigenlijk nodig heeft heel anders is dan de normen. Heel anders is dan wat er van ons wordt verwacht. En het is dus geen gemakkelijk experiment om daar om aan te beginnen als we nog te veel ons vasthouden aan bepaalde normen die ons worden opgelegd van buitenaf en die we onszelf ook opleggen. Want dat is het grootste deel eigenlijk. We denken dat heel veel dingen van buitenaf worden opgelegd, maar eigenlijk, dat is een van de conclusies die ik ondertussen al heb kunnen maken, is dat heel veel van de verwachtingspatronen en de dingen die we denken dat we moeten doen en hoe we moeten zijn en hoe we moeten praten en hoe we moeten bewegen, eigenlijk door onszelf worden opgelegd. Omdat wij onszelf toelaten om te luisteren naar een externe autoriteit. Dus dat is een van de factoren in dit hele proces is die radicale verantwoordelijkheid. En daar heb ik het ook al vaak over gehad. En dat is niet simpel om te omarmen of te accepteren. Omdat, soms is het gewoon makkelijker om die verantwoordelijkheid niet te nemen. Het is geen simpel proces. En bij mij was een van de eerste stappen ook het loslaten van andere mensen hun mening of andere mensen hun verwachtingen over mij, voor mij. Vooral dan familie en de mensen die dicht bij mij staan. Het zijn altijd de mensen die dicht bij u staan in uw leven, die het meeste om u geven, die het beste voor u, die altijd het beste voor u willen, die het meeste moeite gaan hebben met misschien bepaalde verwachtingspatronen die langs uw kant worden doorbroken. Want mensen willen eigenlijk altijd het beste voor u, maar er is ook een mensen weten niet wat het beste is voor u, want mensen zijn niet in uw lichaam. Dus we zijn heel vaak bezig met het geruststellen van andere mensen dat alles oké is, door ons op een bepaalde manier te gedragen. terwijl dat eigenlijk geen zin heeft, want uiteindelijk zijn we dan niet oké. Dus dan is er net zijn er meer dingen om zorgen over te maken van buitenaf, als dat wel logisch is. Maar dus echt het loslaten van, ik ga niet zijn wat andere mensen van mij verwachten en van mij denken. En hoe andere mensen mijn leven zien en mij kennen als persoon. Dat is gewoon iets wat we op een bepaald moment gaan moeten accepteren en erbij moeten nemen. En dat er bepaalde momenten van teleurstelling zullen zijn, of dat mensen het niet gaan begrijpen, of dat er gewoon onbegrip is. Niet per se met slechte intenties, maar vaak met goede intenties. Maar dat komt niet altijd zo over. En ik denk dat daarin ook een van de belangrijke elementen is niet het gevoel hebben dat je altijd moet verantwoorden aan andere mensen. Hoe dat je je leven leidt, dat eigenlijk gewoon niemand verantwoording moet afleggen en dat niemand het moet begrijpen. En dat is natuurlijk niet leuk, want een van de dingen dat we het meest willen in het leven is begrepen zijn. Zeker als we dat vroeger niet altijd geweest zijn. Dus het helpt natuurlijk om mensen te hebben in je omgeving die datzelfde proces of datzelfde experiment doen. Dus stel dat je zegt van ik wil me daaraan toewijden. Ik voel dat mijn lichaam mij iets wil vertellen en ik wil daar naar beginnen luisteren. Dan bijvoorbeeld kan je naar mijn podcast luisteren of dan kan je naar mijn lessen komen of weet ik veel, op mijn Instagram zijn en zien hoe dat ik dat doe. En als een soort van ondersteuning in dat proces. Dus daarom dat ik ook het belangrijk vind om te delen wat ik doe. Omdat ik denk dat niet heel veel mensen dat delen of aan het doen zijn. dus ik heb dit niet echt voorbereid. Ik ben gewoon aan het zeggen wat er in mij opkomt. Zo werk ik het liefste. Hoe ziet dat eruit voor mij, dat experiment? Dat is al een paar jaren aan de gang. En dat is, denk ik, in gang gezet door mijn therapie. Dus 3,5 jaar geleden ben ik voor het eerst naar therapie gegaan. En achteraf gezien, op dat moment wist ik niet zo goed wat zij exact deed, buiten dat zij holistisch werkte. Wat voor mij op dat moment ook al heel belangrijk was, want ik was al bezig met yoga en al die dingen. En zo de hoofd-lichaam-connectie. Dus ik wou ook wel iemand die met het lichaam werkte. Maar op dat moment was ik me daar nog niet bewust van dat is wat ik nodig had. Ik wist gewoon, ik kan niet gewoon naar iemand gaan die mij zegt van dit is uw diagnose en we gaan daar dit mee doen. Eerder van, wat probeert uw lichaam ons te vertellen? Dus eigenlijk vrij onbewust, maar ergens wel bewust, ben ik dan bij een therapeut terechtgekomen die heel hard werkte met het lichaam, heel hard werkte met somatic experiencing, het zenuwstelsel, zenuwstelselregulatie, polyvagale theorie, allemaal dingen waar ik ondertussen ook mee werk. En in die therapiesessies ben ik dus beginnen afdalen naar het lichaam. En ik word er bijna emotioneel van, dat als ik daarnaar terugdenk, die eerste sessies, dat als we het ergens over hadden, dat zij mij uitnodigden om te gaan voelen in mijn lichaam waar dat zat en hoe dat voelde of wat dat er in mij opkwam, welke beelden, welke herinneringen, welke sensaties, dat in het begin heel, heel moeilijk was voor mij. En dat was echt, ik ging heel snel in deregulatie en dat gaf zij dan ook aan wanneer zij zag dat ik in een hypo ging of in een hyper, zo buiten mijn window of tolerance. Omdat in mijn lichaam gaan zo triggerend was voor mij en dat ik eigenlijk een heel groot deel van mijn leven in dissociatie heb geleefd. En daar heb ik het ook in de vorige aflevering over gehad, over van dissociatie naar belichaming. Dat is allemaal een klein puzzelstuk van het grote geheel, van een grote puzzel. En dat is het begin geweest van dit hele lange proces van in mijn lichaam te durven komen. Dus als voor mij was dat echt nodig om iemand te hebben waar ik me heel veilig bij voelde. Want ik voelde me echt super, super veilig bij haar. En ik heb ook op ik was er gisteren over aan het nadenken van. Eigenlijk heb ik nooit opgekeken tegen therapie. Therapie was voor mij altijd iets waar ik naar uitkeek. Omdat voor mij was mijn therapeut en die plek was echt zo mijn safe space. Waar ik mij echt heel veilig voelde om mezelf te zijn. En dat had ik daarvoor nog niet echt vaak ervaren in mijn leven. Dat ik me echt heel, heel veilig voelde bij iemand. Waarbij ik mijn emoties kon voelen en mijn emoties kon toelaten. Ik kende dat eigenlijk niet. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat niet kennen en die dat nooit hebben gekend. Omdat we nu eenmaal in een samenleving leven waarin dat het voelen van emoties niet echt de hoogste prioriteit is. En die begrijpen en die communiceren en die toelaten. Omdat vaak emoties en de communicatie van ons lichaam, een van die manieren van ons lichaam om te communiceren is via emoties. De communicatie van ons lichaam is eigenlijk, wordt vaak als een obstakel gezien. En wordt vaak gezien als, als we naar ons lichaam, allemaal naar ons lichaam zouden luisteren, dan zou er niks meer gedaan zijn. Dan wordt er ook niks meer gedaan. Dan bereiken we niks. Dan zitten we allemaal in de zetel tv te kijken. En dat is helemaal niet waar. Dat is denk ik gewoon een soort van. We willen het niet voelen, we willen het niet weten, we willen niet zien dat dat ook een optie is. Dus we gaan het allemaal afschrijven als bullshit en onproductief en lui. Er zit duidelijk wat frustratie rond bij mij. maar dat is dus niet waar. En zo zit het gewoon niet in elkaar. Daar kom ik straks wel op terug. Maar alleszins, dus dan in therapie. Die eerste momenten van echt in mijn lichaam afdalen via zo somatic experiencing en met polyvagale theorie werken. Zodat ik echt mij zoveel mogelijk veilig voelde in mijn lichaam. En zij kon dan ook altijd aanvoelen wanneer ik gedereguleerd was en ik me niet meer veilig voelde. Dan kon ze mij ook uit het lichaam halen op een veilige manier. Omdat het afdalen in het lichaam en terug contact maken met het lichaam kan heel, heel, heel triggerend zijn en heel, heel, heel moeilijk. Zeker als we heel lang in dissociatie hebben geleefd en ons lichaam eigenlijk niet echt meer een plek is waar we ons veilig in voelen. Dat is net zoals dat we bijvoorbeeld zeggen van dat deel van de stad of zo is onveilig. Dus elke keer als we daar gaan, dan gaan we ons onveilig voelen. Maar eigenlijk stel je voor dat dat eigenlijk niet meer onveilig is om daar te zijn, maar dat dat gewoon nooit is gecommuniceerd geweest naar ons. En dat er eigenlijk nooit echt iemand was die ons kon begeleiden en zeggen van kijk, het is hier eigenlijk niet onveilig. Kijk, we kunnen hier rondlopen en er gaat niks gebeuren. Zo is dat ook voor ons lichaam. Als er niemand is die ons hand kan vasthouden en kan zeggen het is oké, het is veilig. We moeten niet meer bang zijn, ik ben er. We kunnen alles wat er naar boven komt samen bekijken en samen oplossen. Of oplossen is niet echt het juiste woord, dat is niet echt iets. Eigenlijk moeten we niks oplossen. Het is eerder van, kunnen we samen bekijken en voelen en toelaten? Dan is het lichaam helemaal niet meer zo eng. Dus ik hoop ook ergens dat ik dat kan, dat op een manier dat kan ondersteunen. En ik denk, enkel en alleen als je je veilig voelt bij mij, kan dat gebeuren. En een gevoel van veiligheid bij iemand is de eerste stap om eigenlijk in het lichaam te kunnen gaan zakken. Want als we ons niet veilig voelen op een plek of bij een persoon, dan kunnen we dat gewoon niet doen. Dan blijven we in dissociatie. Dus dat is super, super belangrijk. Ook als je zegt, ik ga naar therapie of ik ga met iemand één op één werken om terug in het lichaam te zakken, dan is het die veiligheid en die veilige band echt nummer één. Zonder dat kunnen we eigenlijk niks doen. Dus daar is het bij mij dan allemaal begonnen. En geleidelijk aan ben ik echt zo. Eigenlijk zie ik dat zo. Ik ben heel visueel. Ik denk heel graag in beelden. En een van de beelden die ik heb over zo dat proces van terug in mijn lichaam te zakken, is alsof dat mijn lichaam is dus mijn lichaam. Ja, dat is een soort van voertuig, of een soort van dat is het kanaal via waardoor dat we de wereld ervaren en in de wereld zijn. En hoe meer ik met mijn therapeut en via yoga en via Alles wat ik ook op mezelf deed, met het zenuwstelsel en al die dingen. Via Human Design en Gene Keys. Hoe meer ik mijn lichaam begon te verkennen. En zo te zeggen van oké, die plek is veilig. Die rechterarm is veilig. Dat linkerbeen, die linkervoet is veilig. Zo hoe meer ik dat kon van het hoofd helemaal tot aan de zolen van mijn voeten kon verkennen. En zo het licht aandoen en zeggen van ja, eigenlijk is het hier veilig. Als ik hier gewoon een beetje rondkijk en de ruimte verken, dan kan ik eigenlijk hier zijn zonder probleem. Dan begon mijn ziel, precies zo van mijn hoofd, zo in mijn lichaam te zakken, waardoor dat mijn ziel nu mijn hele lichaam inneemt in plaats van enkel mijn hoofd. Dat voelde heel hard dat mijn ziel zo boven mijn hoofd zweefde. En dan zo een klein beetje in mijn hoofd zat en misschien zo tot aan mijn schouders of zo. Want ik had altijd heel veel druk op mijn borst, dus misschien dat het dan zo net tot aan mijn borst zat of zo, of net iets lager, of net tot boven mijn borst, en dat die druk veroorzaakte op mijn borst. En nu voel ik zo dat dat allemaal is gezakt tot in mijn voeten. Dus neem ik mijn hele lichaam in. En dat is voor mij het proces van belichaming, is volledig in het lichaam zakken. Want we zeggen dat vaak, in het lichaam zakken, maar wat bedoelen we daarmee? En dat is het beeld dat ik heb als ik zeg in het lichaam zakken. Dat is mijn ziel die boven mij ergens zweeft, ergens gedissocieerd, totaal niet in deze realiteit, totaal niet in deze wereld, totaal niet wetende wat er rond haar gaande is. Meer gefocust op hoe de andere mensen zich voelen dan hoe dat zij zich voelt. Want er is gewoon, die ziel is niet in het lichaam, dus die kan dat niet voelen. Die is ergens boven het hoofd of in het hoofd, dus die kan enkel denken. En dit hele visuele beeld is mij nu echt aan het in mij op aan het komen. Dat is niet echt iets wat ik zo specifiek al had uitgewerkt. Maar dus dan, met elke keer dat ik naar therapie ging, elke keer dat ik een embodiment les deed, elke dag dat ik een somatic yin les deed, elke keer dat ik een meditatie deed, die focuste op het lichaam en niet op transcendentale dingen, niet boven het lichaam, niet overstijgen, niet richting enlightenment, want daar kunnen we naartoe, maar we kunnen dat niet doen als we niet in het lichaam zijn. Anyways, dat is een verhaal voor een andere keer. Was ik zo elke keer een centimeter lager aan het zakken in mijn lichaam, en dan is er een punt gekomen, en dat is dan vooral die 2 maanden in Bali geweest, vooral die eerste maand in mijn opleiding, dat ik zo dat echt zo was van, oké, en nu zijn we helemaal in het lichaam. En nu zijn alle kamers open, alle deuren zijn open, overal is het licht aan, alles is veilig, het is helemaal oké in het lichaam te zijn. En wow, oké, dit is superleuk, dit is echt geweldig, ik voel me keigoed en ik kan eindelijk het leven leiden dat ik wil leiden. Zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Zo van oké, ik had eerst, moest het super traag gebeuren. Echt super, super traag. Van om de 2 weken. Want wekelijks was ook te veel voor mij naar therapie. En ik moest om de 2 weken, om de 3 weken. Zodat ik mijn lichaam echt de tijd gaf om die veiligheid te creëren. En dat zijn dingen die heel, ik kan dan nu achteraf zeggen dat dat is hoe dat het is gegaan. Maar op dat moment had ik mijn therapeut nodig die dat kon aangeven van oké. 1 keer per week is eigenlijk te veel. We moeten dat best om de 2 weken doen, om de 3 weken. Nu misschien even een pauze. Omdat ik zelf niet echt naar mijn lichaam kon luisteren en kon zeggen wat ik nodig had. Dus een persoon die weet wat dat betekent om belichaamd te zijn. Iemand die weet hoe dat we met het zenuwstelsel moeten werken. Iemand die weet hoe dat we veiligheid kunnen creëren in het lichaam. En die kan aanvoelen wanneer dat de window of tolerance is overschreden, wanneer dat we te diep zijn gezakt. En dat dat niet meer veilig voelt, die dat kan aanvoelen en die daar iets aan kan doen, die dat kan oplossen. En die oplossen, die dat kan ondersteunen. En dan ben ik naar Bali gegaan, zoals we allemaal weten. En heb ik daar een maand lang geleefd. Een maand lang ervaren wat het betekent om in het lichaam te zijn. En vooral ook omdat mijn leerkracht belichaamd is. Die belichaamt wat hij deelt. En de hele training was eigenlijk daar rond opgebouwd. En daardoor kwamen die teachings heel hard binnen. En ik zal dan in die andere aflevering uitleggen wat dat we exact allemaal in die opleiding hebben gedaan. En waarom die zo krachtig was. En wat de somatics juist was. En embodiment en al die dingen. Want ik denk dat ik soms... Soms moet ik zelf nog meer tijd nemen om die concepten helemaal te begrijpen. Want dat zijn dingen die je voelt. En dus soms moeilijk uit te leggen zijn via het hoofd. Maar natuurlijk moet ik dat wel kunnen als ik erover wil praten. Maar anyways. Dus dan een maand in Bali. Elke dag, ook omdat die training, ik kon het aan om elke dag 3 uur zo van die diepe practices te doen. Van zo somatics en die starfish. Als je op mijn retreat was, mijn laatste retreat, Embracing Softness, dan weet je waar ik het over heb. Maar zo, dat is echt heel, heel, heel diep zakken in het lichaam. Dat je daaruit komt 3 uur later en eigenlijk niet echt goed weet waar je bent. En wat er net is gebeurd. En ik heb daar ook verschillende bodywork sessies gedaan met Juan Carlos. Die Taiyoga massage combineert met osteopathie, craniosacraal en energetisch werk. En dat waren ook heel, heel intense sessies. En ik kon, mijn lichaam kon dat aan, of ik ben niet in een soort van deregulatie of dissociatie gegaan, omdat ik al die jaren in therapie mijn lichaam aan het leren kennen was. Op een veilige manier, op een begeleide manier, met de juiste ondersteuning. Zodat ik op die training in staat was om bijvoorbeeld 3 uur lang in zo'n somatische oefening te zijn. En in mijn lichaam te zijn. En mijn lichaam ook toe te laten om zichzelf uit te drukken zoals het wou uitdrukken. Zoals we dan bijvoorbeeld ecstatic dance hadden. Dat er een punt was dat ik gewoon mijn lichaam kon laten leiden. En kon dansen en bewegen zoals ik wou. En dat had ik eigenlijk nog nooit ervaren in mijn leven. Of toch niet mijn volwassen leven. Toch niet sober. Of nuchter. Ja, dat we gewoon die hele opleiding lang draait het om, oké, wat hebben we gevoeld? Wat is er naar boven gekomen? Ook zoveel ruimte voor elke individuele ervaring. Als er iemand... Er waren verschillende momenten dat mensen overweldigd waren. Ik denk een beetje gereguleerd. En dan was het volledig oké om gewoon 3 uur lang op de mat te liggen. Of om te wenen. Of om hulp te vragen. Of dan waren er genoeg assistenten die konden komen ondersteunen en een knuffel geven en de nodige connectie geven om terug naar regulatie te komen, naar terug gereguleerd te zijn. Dus die training, die maand, die 300 uur, die hebben mij eigenlijk zo de laatste, dat was echt de laatste. Niet de laatste stap, maar dat was zo... Oké, en nu hebben we echt een deep dive gedaan. Nu hebben we echt zo'n immersion. Ik ben helemaal ondergedompeld geweest in de wereld van belichaming voor een maand lang. En dan de maand daarna eigenlijk ook nog, toen ik dan nog een maand langer ben gebleven. En dat heeft voor mij echt zo... Dat was echt voor mij de game changer. Ik denk niet dat het altijd nodig is om zo die intense ervaring te hebben van een maand... zoiets te doen. Ik denk dat het allemaal op zijn eigen tijd gebeurt. En de reden waarom ik was aangetrokken tot die opleiding, zonder eigenlijk exact te weten wat het ging zijn en wat het ging inhouden en hoe ik daarmee ging omgaan, was voor mij gewoon, denk ik, het teken of het signaal of de manier van mijn lichaam om te communiceren van oké, dit is wat we nodig hebben en dit is wat dat de grootste transformatie gaat creëren. Want ik geloof echt in heel trage, heel rustige, heel zachte verandering. Op het tempo van het lichaam, op het tempo van de natuur, op het tempo zoals het moet gebeuren. En die dingen niet overhaast, want ik denk heel veel van die intense healing practices, die kunnen heel zo verontrustend zijn of heel voor het lichaam als heel gevaarlijk worden ervaren. Omdat het gewoon te veel is in één keer. We kunnen niet van volledig gedissocieerd naar volledig belichaamd gaan op één dag tijd. Of in één les, of in één dag, of in één maand zelfs. Dat is een heel geleidelijk proces. Zeker als we willen dat dat duurzaam is. En dat we niet constant moeten dissociëren omdat het eigenlijk te veel is. En dat we eigenlijk overweldigd zijn. Maar dus ja, die opleiding heeft dan heel veel losgemaakt. Heel veel verandering gecreëerd op een heel zachte manier. Ik heb eigenlijk op geen enkel moment in die training, wat ik eigenlijk raar vind of zo, niet raar vind, maar ja, daar is zoveel gebeurd en je bent elke dag zo lang bezig met je lichaam en dat is echt van 's ochtends half acht 's ochtends tot echt laat 's avonds in het lichaam zijn of dan bespreken wat er is gebeurd en daarover nadenken, te reflecteren, diepe meditaties, luisteren naar de gene keys. Dus je bent echt de hele dag bezig met het lichaam en super diep te gaan. En voor heel veel mensen heeft dat heel veel losgemaakt. En er waren heel veel emoties. En natuurlijk bij mij, ik ben gewoon, dat is gewoon hoe ik ben. Ik voel veel, ik voel diep. Maar ik heb ondertussen had ik geleerd hoe dat ik met al die emoties moest omgaan. En al die sensaties moest omgaan zonder me daar eigenlijk overweldigd door te voelen. Waardoor ik een hele maand lang niet echt zo'n moment heb gehad van shit, ik kan niet meedoen met de les, want het is te veel. Of ik moet in mijn bed gaan liggen, ik moet wenen een hele dag. Wat dat helemaal oké is. En dat was helemaal oké op de opleiding. Maar ik denk het feit dat ik al heel lang daarvoor mee bezig was en die begeleiding heb gehad in therapie dan één op één, heeft er gewoon voor gecreëerd dat voor mij een veel zachtere transitie was. Een veel zachtere transformatie. En ik ben helemaal voor zachtheid. En dus dat voelde wel fijn. Eén moment was wel overweldigend. Dat was toen ik de... Toen ik die bodywork sessie had gedaan. En dan op het einde had hij de laatste kwartier of zo had hij zo craniosacraal gedaan. Dan lag ik op mijn zij in een foetushouding. En dan had ik craniosacraal gedaan. En dan ben ik zo diep gezakt. Dat hij me daar een uur lang heeft laten liggen. Dus ja, dat was een sessie van een uur en een half. En dan heeft hij me daar nog een uur daarna gewoon laten liggen. En dan was ik gewoon in super diepe slaap gevallen. Terwijl dat er naast mij en rond mij van alles aan het gebeuren was. En ik had dat niet gehoord, niet beseft. En dan kwam ik daaruit. En dan was ik echt helemaal... Ik was zo gevoelig. En ik voelde zo nog die spinal fluid, die vloeistof in je wervelkolom. Voelde ik nog stromen. En dat was alsof dat de rest van mijn lichaam was... Het volume was lager gezet. En dan het volume van mijn spinal fluid was zo heel hard omhoog gedraaid. Dus dat was echt zo'n heel rare ervaring. En dan waren er heel veel emoties die naar boven kwamen. Moest ik heel hard wenen. Gelukkig was hij er dan om... en hij gaf ook zo'n heel veilig gevoel. Dus, en dat heb ik niet zo vaak... Op dat vlak was die training ook heel helend. Omdat ik dan mijn teacher en dan die Juan Carlos, die bodyworker... twee mannen waren waar ik me heel veilig bij voelde om mijn emoties te tonen. Ik weet niet, dat was gewoon even een mini sidetrack. Maar alleszins dan... kon hij mij opvangen en mij een knuffel geven en er zijn om mij te ondersteunen in die heel intense emoties. En dan ben ik daarna wel een hele namiddag moeten gaan slapen en heb ik de hele rest van de dag niet kunnen meedoen met de lessen. En dat was oké. Ik moest gewoon communiceren van, kijk, ik ben niet in staat om hier in een ruimte te zitten met mensen. Ik wil in mijn hotelkamer gaan liggen met kokoswater en een tonijnsalade. Want hij zei dan, je moet vis eten en... hydrateren. Dus dat heb ik gedaan en heb ik geslapen. Ik ben heel naar boven gekomen, heel veel emoties. Anyways. Dus dat was gewoon zo even een heel intens moment. Maar buiten die... Ik weet niet waarom ik er zo voor uitweid, maar buiten die, dat moment had ik eigenlijk niet echt zo'n intense... ik had geen deregulatie of... Nee. Helemaal niet. Anyways, oké. Dus dan terug in België. en dan was ik zo even bang van... ga ik het leven dat ik daar heb geleid, 2 maanden lang, kunnen verder zetten hier in België. En de vorige keer was me dat eigenlijk niet gelukt. De vorige keer dat ik naar Bali was gegaan, zeker vorige zomer. Maar de keer daarvoor eigenlijk ook. Was ik super blij en super excited vorige zomer toen ik in Bali was. En had ik zoveel ideeën en ik voelde me super goed. En dat was nu ik daarop terugkijk duidelijk omdat ik gewoon me veilig voelde daar. En me heel verbonden voelde met de mensen. En heel rustig en heel veilig gewoon. Waardoor ik in mijn lichaam kon zijn. En dan toen ik thuis kwam, kon ik daar niet aan vasthouden. Omdat ik me dan niet meer veilig voelde. En dan eigenlijk weer moest dissociëren voor een groot deel. Dus nu zie ik waarom dat altijd zo moeilijk was voor mij om terug naar huis te komen vanuit Bali. Omdat ik altijd van die volledige connectie en belichaming en veiligheid terug naar hier kwam. Naar een samenleving waarin dat ik me eigenlijk nooit echt veilig heb gevoeld. Of het gevoel heb gehad van ik kan mezelf zijn zonder dat ik word beoordeeld van buitenaf. Of zonder dat mensen vragen stellen of dat mensen opmerkingen maken of mensen oordelen. Of denken dat dat raar is of niet realistisch is of al die dingen, al die woorden. En nu is die overgang eigenlijk heel vlot gegaan, buiten dan zo op bepaalde momenten van dat ik het echt miste natuurlijk en mijn vriendinnen miste en gewoon het leven daar, wat dat, ja, obviously geweldig was. Kon ik eigenlijk heel gemakkelijk die overgang maken naar het leven hier, omdat dat allemaal heel geïntegreerd was. Ik was gewoon in mijn lichaam en het enige wat ik moest blijven doen was vanuit mijn lichaam leven. En dat ben ik dus nu sinds ik terug ben aan het doen. En hoe ziet dat eruit, praktisch gezien? Op dit moment, bijvoorbeeld, ik zal misschien zeggen van oké, hoe ziet mijn week eruit, hoe ziet mijn dag eruit? Zodat er zo'n praktisch beeld is van hoe dat ik dat aan het implementeren ben. Een van de eerste dingen die in mij opkomen is dat ik geen wekker zet, buiten op de dagen dat ik 's ochtends les moet geven bijvoorbeeld. Of nu moet ik bijvoorbeeld vrijdagochtend vroeg naar het ziekenhuis voor mijn oog. En dan moet ik een wekker zetten, obviously. Want ik kan niet zeker zijn dat ik op tijd wakker word. Maar dus als ik niet vroeg les moet geven of ergens vroeg moet zijn, wat dat meestal niet het geval is, aangezien ik mijn dag zo heb georganiseerd, mijn agenda zo inplan, kan ik eigenlijk gaan slapen wanneer ik wil. Wanneer ik moe ben, wanneer mijn lichaam moe is, ga ik slapen. En als mijn lichaam opgeladen is, wanneer mijn lichaam uitgerust is, dan sta ik op. Dus bijvoorbeeld deze ochtend, gisteravond ben ik vrij laat gaan slapen. Ik denk dat ik pas om 12:30 in slaap lag. En toch was mijn lichaam al wakker om 7. Deels ook door Toulouse, die aan mijn hoofd zat te snuffelen en die eten wou. Maar normaal kan ik dan, als ik echt moe ben, dan kan ik haar zo ofwel even eten geven en dan terug gaan slapen of gewoon haar even aan de kant laten ze gewoon even laten zijn wat dat ze is en gewoon haar ding laten doen. En dan slaap ik gewoon even verder. En meestal is dat dan dat ik opsta tussen 7:30 en 8:00. Maar bijvoorbeeld deze ochtend was het dan om 7:00. 7:00 was ik wakker. Ik had dus maar 6:30 geslapen. En normaal ben ik dan te moe, want ik ga er altijd vanuit, oké, ik heb 9:00 slaap nodig. Maar nu vandaag heb ik vrij veel energie. En dat is ook omdat ik in de fase zit net voor mijn ovulatie, dus dat is ook nog iets waar ik het over kan hebben, over zo met mijn menstruele cyclus een beetje werken. Maar dus geen wekker zetten. Ik plan eigenlijk ook niet echt iets in mijn agenda buiten mijn lessen, dus buiten de momenten dat ik les geef, in de studio, privélessen of bij bedrijven of workshops of zo, is mijn agenda vrij leeg. En zie ik op de dag zelf waar dat ik de energie voor heb. Er zijn bijvoorbeeld vorige week had ik dus mijn regels van, denk, zondag tot woensdag of donderdag. En die dagen heb ik eigenlijk bijna niks gedaan. Dus die dagen heb ik vooral in de zetel gelegen, veel gelezen, veel Netflix gekeken, veel geslapen. Bijvoorbeeld vorige week dinsdag was het ook al volle maan. Dus dat is ook nog iets van een beetje rekening houden met de maan. Maar bijvoorbeeld vorige dinsdag heb ik geslapen van 12:00 middag tot 4:00 in de namiddag. Dus 4:00 gedut. En ik kan die dingen doen of ik kan zo lang slapen. Ik kan mijn wekker niet zetten omdat ik mijn leven zo heb georganiseerd. En ik voel me nu eindelijk op een punt dat ik dat allemaal kan delen. Omdat ik Er is denk ik voor, bij mij vooral veel angst voor zo van beoordeling van ja, maar ja, jij kunt dat doen, want dat is je job. Ja, maar ja, dat is makkelijk voor u, want. Of ja, maar dat is niet realistisch, want. En dat zijn zo die zinnen en die projecties van buitenaf zijn de redenen waarom dat ik vaak dingen niet deel. Terwijl ik denk dat dat eigenlijk net heel nuttig kan zijn voor mensen die misschien denken van dit is wel hoe ik zou willen leven, idealiter, hoe dat mijn ideale leven er zou uitzien. Is geen wekker zetten en slapen tot wanneer ik wil en gaan slapen wanneer ik wil en werken wanneer ik wil. En ik wil gewoon ergens hier met een bepaald risico van dit te delen, wil ik ergens tonen dat het kan, tonen dat het mogelijk is. Tonen dat het mogelijk is gewoon. En natuurlijk ben ik er niet van de ene op de andere dag gekomen. Ik heb net heel het proces uitgelegd. Maar ook met de yogastudio is dat ook een heel proces geweest. En dat is nog iets volledig anders. Of dat is iets waar ik op een ander moment kan op ingaan. Of verder over uitweiden. Maar anyways, dus bijvoorbeeld vorige week dus heb ik eigenlijk de hele week vooral in de zetel gezeten. En dat is niet dat ik dan niks heb gedaan. In mijn hoofd is dat ook een heel nuttige week. Want ik heb in die week bijvoorbeeld me heel hard verdiept in de jinkies. Mijn studies van de jinkies verder gezet. Want mijn lichaam was niet per se in staat om veel te doen. Ik gaf mezelf ook de ruimte en de tijd om veel te slapen. Gewoon zo lang te slapen als ik wou. Dutjes te doen wanneer ik moe was. Als ik in de zetel aan het lezen ben en ik voel mijn ogen dichtvallen, dan leg ik het boek aan de kant, leg ik me neer en ga ik slapen. Maar dus ik heb vorige week ook heel veel gedaan in de zin van ik heb heel veel gelezen en geleerd. En dat is op dat moment wat mijn lichaam wou doen. Het is niet dat ik mezelf dan forceer van oh, ik heb niet zoveel energie, dus ik ga niet veel doen. Dus dan zal ik maar iets doen wat ik wel kan. En dat is dan lezen in mijn boek. Nee, dat is eerder van ik sta op en ik denk, wat wil ik doen op dit moment? Oké, ik heb echt super veel zin om in mijn zetel te gaan zitten. Mijn Jinkies boek open te doen. Mijn journal erbij te nemen en te beginnen studeren. En studeren op mijn eigen manier. Maar anyways. Dat is dan ook de week dat ik bijvoorbeeld zeg van ik ga niet veel creëren. Ik ga niet veel op Instagram doen, of dan heb ik zo ideeën voor wat ik op Instagram wil delen, of wat ik wil doen met de podcast, maar in plaats van mezelf te forceren om dat dan meteen te doen, schrijf ik dat gewoon op voor een later moment, zoals nu. Bijvoorbeeld vandaag ben ik opgestaan om 7 uur, had ik veel energie, heb ik meteen mijn lakens in de was gedaan, ben ik mijn afval gaan wegdoen, ben ik naar de winkel geweest, heb ik een Instagram post gedeeld waar ik al lang over aan het nadenken was, en dan nu ineens was ik gewoon zo van oké, nee, dit is eigenlijk wat ik wil delen. En dan ging dat allemaal vanzelf en in 5 minuten had ik die uitgewerkt en gedeeld. Omdat ik mezelf niet had geforceerd om die te delen op een moment dat eigenlijk niet juist was. En nu is het 11 uur en ik ben mijn podcast aan het opnemen. En ik ga straks misschien nog een paar dingen doen, maar ik voel dat mijn energie zo aan het zakken is. Omdat ik al veel heb gedaan en niet zoveel heb geslapen. Dus het kan ook even goed zijn dat ik straks even een dutje doe. En dan vanavond heb ik mijn yogales. Maar dus dat is hoe dat er op een dagelijkse basis uitziet. Ook qua eten bijvoorbeeld. Ik ga niet meer inkopen doen voor een week. Ik ga meestal inkopen doen voor een maaltijd. En dat lijkt misschien heel inefficiënt of zo van tijdsverspilling. Maar één keer het leven begint te leiden volgens het tempo van het lichaam, dan is er eigenlijk voor alles tijd. Dan is er tijd voor alles wat je wilt doen. Dus bijvoorbeeld, het is ochtend dat ik brood nodig, omdat ik eitjes zou eten. En dan weet ik nog niet wat ik deze middag ga eten, want ik weet niet waar mijn lichaam zin in heeft. Heeft mijn lichaam zin in een boterham en choco? Dat kan. Heeft mijn lichaam zin in een salade? Heeft mijn lichaam... Ik weet het niet. Het kan allemaal. Dat moet ook geen gerecht zijn dat logisch is of zo. Dat kan ook even goed zijn van, ah ja, ik wil bonen eten. Dat had ik vorige week eigenlijk de hele week. Ik heb de hele week bonen gegeten. Elke dag 1 of 2 keer bonen. Dan zo chili sin carne of taco's met bonen. Of gewoon bonen met rijst en avocado. En dat is wat mijn lichaam wou. En dat klinkt misschien niet super lekker. Maar nu achteraf gezien, denk ik, misschien had dat dan veel te maken met mijn regels. En ik heb er nog niet echt mee verdiept. Dat is nu iets wat ik even bedenk. Misschien had ik nood aan die bonen voor mijn regels. Dus ja, dat is gewoon oké, waar heb ik deze week zin in? En vaak eet ik ook een paar dagen hetzelfde. En niet omdat ik dan hetzelfde koop, of hetzelfde, één ding kook voor de rest van de week, maar dat is eerder van, ah ja, ik heb vandaag zin in kip of zo, of ik heb vandaag zin in pasta met tomatensaus, dan is dat wat ik eet. En dan heb ik toevallig die dag erna daar ook zin in. En dan kan ik dat eigenlijk linken met de fase waar ik in ben met mijn cyclus. Dus dat is ook nog een heel ander ding. Is oké, niet alleen luister ik naar mijn lichaam, maar ook is mijn lichaam een vrouwelijk lichaam. En heb ik heel veel ups en downs met mijn hormonen. En zijn er gewoon weken, zoals vorige week, dat ik eigenlijk niet veel kan doen, want mijn hormonen zijn allemaal heel laag. En ik heb eigenlijk heel weinig energie en ik ben letterlijk aan het bloeden. En heel veel energie gaat gewoon naar het losmaken van dat bloed in mijn baarmoeder. En het overleven van dat. En te kunnen blijven functioneren, ook al zit je gewoon 24/7 aan het bloeden. Hoe absurd is dat eigenlijk dat we verwachten om even goed te kunnen functioneren in de week dat we aan het bloeden zijn, ten opzichte van de week dat we aan het ovuleren zijn en eigenlijk gemaakt zijn om in de wereld te zijn zodat we een kind kunnen baren. Allee, dat is gewoon niet logisch. Dus één keer dat we dat ook beginnen accepteren, van oké, we hebben een cyclus van 26 tot 32 dagen, als we geen hormonale anticonceptie nemen tenminste. Als we hormonale anticonceptie nemen, dan is die cyclus artificieel. Hebben we geen cyclus, dan zitten we voor eeuwig in de winter. In de herfst. Dus dat is de premenstruele fase. Dat is de minst leuke fase van de hele cyclus. Dus waarom in godsnaam zouden we ons permanent in die fase willen zetten? Anyways. Dus dat is gewoon iets om rekening te houden. Als je hormonale anticonceptie neemt, dan is er geen cyclus. En dat is eigenlijk ook een manier waarop dat we de connectie met ons lichaam verbreken. Is door geen dat ons lichaam niet gewoon hormonen aanmaakt die het normaal aanmaakt. Die het natuurlijk in het natuurlijke cyclus aanmaakt. Waardoor dat we eigenlijk een heel belangrijke interne klok aan het stilzetten zijn. En dat kan ook een hele grote oorzaak of een hele grote bron van dissociatie zijn en geen connectie met het lichaam. Want als we beginnen leven met onze cyclus, daarna beginnen leven, dat is ook een heel, heel goede manier, een heel krachtige manier om dichter bij ons lichaam te staan. Dus we hebben dus de vier fases van onze cyclus. Als je daar niet zo heel veel over weet of als je er niet veel hebt over gelezen, dan zijn er verschillende boeken die ik heb gelezen die me heel hard hebben geholpen. Onder andere Period Power en In the Flow. Dus Period Power is van Macy. Wacht, ik heb het hier. Macy Hill, denk ik. Als ik het van buiten ver kan lezen. En In the Flow is van Alyssa Fritti. Dus die twee boeken zijn heel informatief daarover. Die heb ik ondertussen 3-4 jaar geleden gelezen. Ik ben nu al 3 jaar gestopt met hormonale anticonceptie. En nu ben ik op een punt gekomen dat ik zou terug meer mijn cyclus moeten tracken met mijn Natural Cycles app, maar daar ben ik niet zo goed mee bezig de laatste tijd, maar dat ga ik terug doen. Maar meestal, ook al track ik mijn cyclus niet met mijn temperatuur en zo, en weet ik niet op elk moment van de maand ja, echt exact waar ik ben, weet ik dat wel via mijn lichaam. Bijvoorbeeld, ik weet nu, oké, ik ben vroeg opgestaan, ik heb uit mezelf om 7:00 ochtends mijn lakens gewassen en ben naar buiten gegaan om al mijn afval weg te doen. Dat is heel atypisch voor mij. Dus dan weet ik, oké, er is een reden voor. En ik ben gewoon richting mijn ovulatie aan het gaan. En de ovulatie, die week voor de ovulatie en dan de dag van de ovulatie, is gewoon een periode dat ik heel veel gedaan krijg en dat ik heel veel energie heb. Dat ik veel minder slaap nodig heb. Of dat mijn lichaam gewoon minder slaapt. Dus dat is dan een periode dat ik weet, oké, dan ga ik veel gedaan krijgen. Dan ga ik dingen waar ik misschien al een maand lang over ben, want dan moet ik doen en dan moet in orde komen, maar ik krijg het maar niet gedaan. Dan kan ik eigenlijk erop vertrouwen dat in die weken dat allemaal in orde komt. En moet ik daar niet over stressen dat ik dat niet gedaan krijg tijdens mijn regels of in mijn herfst, dus de premenstruele fase, de week voor uw regels. Wat er voor mij soms nog moeilijker is dan mijn regels zelf, omdat ik dan zo niet door heb van, soms heb ik zo van, Of waarom ben ik nu zo moe? En waarom slaap ik zo lang? En waarom wil ik altijd zoveel eten? En waarom zit ik alle chocolade plunderen? En dan is... Oké. Mijn regels komen eraan. Dus daarom is het ook handig om dan je cyclus te tracken. Bijvoorbeeld via de Natural Cycles app. Met thermometer. Er zijn nog andere manieren om dat te doen. Maar dat is dus hoe ik dat doe. Ja.
Ik wil even aan het denken wat ik nog wou zeggen.
Dus dat is ook een van de manieren waarop ik leef vanuit mijn lichaam. En niet omdat ik in mijn agenda heb staan. Want dat is mijn folliculaire fase. Dat is mijn ovulatiefase. Dat is mijn premenstruele fase. Dat is mijn menstruatie. Dat staat niet in mijn agenda per se. En dan dat ik die weken dat inplan. Of dat ik die weken die workouts doe. Of die weken dat eet. Dat is eerder van... Vanzelf gaat mijn lichaam me zeggen... Heb ik zin om te sporten? Heb ik zin om... Veel te dansen? Heb ik zin om... Buiten te gaan en mensen te zien, ja of nee. En dat is niet dat ik dan moet kijken van... ben ik in mijn ovulatie? Oké, dan kan ik naar buiten gaan. Dat is eerder van... Oh, vandaag heb ik wel zin om af te spreken met mensen. Oké, leuk. En dan kan ik meestal wat teruglinken van... Oké, dat is die fase waar ik in zit. Want ik denk dat heel veel van de informatie die we krijgen over onze cyclus... en over luisteren naar ons lichaam, de signalen van ons lichaam... dat dat initieel heel nuttig is om dat allemaal te weten... Maar dan is het eigenlijk nuttiger om een stap verder te gaan en die informatie gewoon te hebben. En te weten, oké, dit is hoe mijn cyclus werkt. En dat is normaal dat ik dan moe ben. Of dat is normaal dat ik dan minder zin heb om te sporten. Dat is normaal dat ik dan meer honger heb, meer wil eten of daar meer zin in heb. En dat we ons lichaam zo kunnen ondersteunen. Eerder dat we dan die exacte cyclus, dat exact patroon aan ons lichaam gaan opleggen. Omdat ieder lichaam anders is. En voor iedereen is elke fase anders. Duurt voor de ene die fase langer dan de andere. Heeft het lichaam in die fase iets anders nodig. Dus ook daarin is elk lichaam weer heel uniek. En is het zo belangrijk om naar ons eigen lichaam te luisteren. En niet zo'n bepaald systeem of een bepaalde structuur die van buitenaf is gecreëerd door iemand die vanuit haar ervaring spreekt. Dat dan op te leggen aan ons lichaam. Dat wat misschien eigenlijk helemaal niet juist voelt. Dus van daaruit ook weer... Leven vanuit het lichaam. Maar bijvoorbeeld ook zo ochtendroutine. Ik heb eigenlijk geen routines meer. Op dit moment leef ik routineloos. Is er niet heel veel structuur in mijn leven. Ook omdat ik in de fase ben van... In het proces ben van die structuur te herdefiniëren. En misschien heb ik geen dagelijkse routine. Misschien heb ik een maandelijkse routine. Zoals met mijn cyclus. Dat ik weet van in plaats van... Dat uur van de dag ben ik het productiefst. Kan ik zeggen, die week van de maand ben ik het productiefst. En kan ik op termijn, als ik dat helemaal heb... Als ik daar helemaal in sync mee aan het leven ben... Omdat dat maand na maand na maand wordt zich herhaald... En ik dus meer en meer kan aanvoelen wanneer ik in die fase zit... En wanneer ik dat nodig heb. Dan kan ik misschien op een punt komen dat ik zeg van... Oké, mijn cyclus is heel consistent. Ik weet altijd wanneer ik mij zo ga voelen uit ervaring. Omdat ik dat bijhoud en voel gewoon. En terugkoppel met de verschillende fases van mijn cyclus. Dat ik dan kan zeggen van oké, als ik een retreat doe bijvoorbeeld... Doe ik dat best tijdens mijn ovulatie. Want dat is een hele dag dat ik bezig ben. En dat vraagt heel veel energie. En als ik mijn regels heb, dan is dat moeilijker om dat te doen. Zo bijvoorbeeld. Of als ik een weekendje weg wil gaan of een citytrip wil doen. Een stad is altijd heel overprikkelend. Is altijd heel veel, gewoon heel veel prikkels voor mij. Kan ik beter doen tijdens de week van mijn ovulatie. Of als ik zeg ik wil een week naar het bos. Dan is dat misschien wel een goed moment in mijn premenstruele fase of tijdens mijn menstruatie. Zijn maar voorbeelden. Van hoe dat op termijn dat in sync leven met het lichaam, in sync leven met de cyclus eigenlijk heel handig kan zijn. Is er nog iets wat ik daarvoor wil zeggen? Dus ja, weinig structuur op dit moment. Ik heb niet echt een ochtendroutine. Ik heb niet echt een vaste structuur. Ik weet niet hoe dat mijn week eruit gaat zien buiten mijn groepslessen die ik geef en mijn privélessen die vastliggen. En het voelt eigenlijk heel bevrijdend. Het voelt heel bevrijdend in de zin van... Ik sta op en ik heb niet zo'n hele takenlijst. En dat ik dan zo denk van, eigenlijk heb ik daar vandaag totaal geen zin in. En dat ik mezelf dan toch forceer om dat te doen. Dat heb ik niet meer. Het voelt heel bevrijdend om elke dag gewoon op te staan en te weten dat ik vandaag mijn lichaam de autoriteit kan geven en dat mijn lichaam mij wel zal vertellen waar ik energie voor heb en wat ik wil doen en waar ik zin in heb. En een van de grootste mythes die ik nu aan het debunken ben voor mezelf, is dat als we luisteren naar ons lichaam en ons lichaam laten doen waar het zin in heeft, dat we dan enkel ongezond gaan eten en enkel in de zetel gaan zitten en niks nuttigs en niks productiefs gaan doen en niet meer gaan werken. Dat is dus bullshit. Want ons lichaam is gemaakt om ons gezond te houden. Ons lichaam is gemaakt om te overleven. En ons lichaam is gemaakt om te creëren. Zeker het vrouwelijk lichaam. We zijn gemaakt voor creatie. Dus als we een job doen die we graag doen, waarin dat we ons creatief kunnen uitdrukken, waarin dat we, wat er ruimte is voor onze persoonlijke en authentieke expressie, zoals ik voor mezelf heb gecreëerd, dan moeten we daar helemaal geen schrik voor hebben. Het is, als we in die situatie terechtkomen, dan weten we, maar eigenlijk wil ons lichaam niks doen van al die dingen dat we ons lichaam opleggen. En is dat een heel goede is dat gewoon een heel goed inzicht dat we hebben van, oké, maar als ik mezelf mijn lichaam laat doen wat het wil doen en ik wil niet meer naar de fitness, ik wil niet meer die job doen, ik wil niet meer met die mensen afspreken, ik wil dat niet meer eten, dan is dat gewoon duidelijk dat die dingen niet gemaakt zijn voor ons en dat dat niet is wat we met onze tijd moeten doen. In plaats van dan te zeggen van, oké, maar nu ben ik niet meer productief en nu krijg ik niet meer gedaan wat ik moet doen. Dat is echt een heel goede oefening in het loslaten van verwachtingen en een heel goede oefening in het begripvol zijn naar onszelf toe en heel veel compassie hebben voor onszelf. Want de dingen die we moeten doen of de dingen die waar we gemaakt voor zijn om te doen, die zullen we doen. Ik eet gezond, omdat dat is wat mijn lichaam wil. En als ik zin heb in frietjes, of als ik zin heb in een boterham met choco, dan is dat oké. Dan hoef ik daar geen oordeel over te vellen. Dan is dat gewoon oké, dat is wat mijn lichaam wil. En meestal is dat vrij gezond. Gezond tussen aanhalingstekens, in de zin van wat wij als samenleving oordelen als gezond. Maar meestal, bijvoorbeeld gisteren en vorige week een hele week bonen. Of gewoon patatjes met kip of met vis of met groentjes. En dat is niet meer zo van, wat is gezond volgens die persoon of volgens die persoon of die zegt dit en die zegt dit. Want hoeveel voedingsadvies hebben we al gekregen? En hoe verwarrend is het om te weten wat dan nu juist is en wat niet? Maar eigenlijk moeten we daar niet naar luisteren als we ons lichaam hebben. Dus dat is gewoon heel gemakkelijk. Dat maakt het super gemakkelijk om te kunnen. Dan moeten we niet meer al die boeken lezen, moeten we niet meer al die podcasts luisteren, moeten we niet meer al die mensen volgen online. En dan is het zo, dat is niet eens intuïtief. Want hoe intuïtief eten is nu ook zo'n heel ding geworden. Van dit is wat we doen als we intuïtief eten en dit is wat we niet doen. Maar het hele concept van intuïtief eten is gewoon het luisteren naar ons lichaam. Dus moeten we eigenlijk niet echt een richtlijn volgen van buitenaf. En ik weet dat initieel zal misschien de eerste reactie zijn van, ja, maar ja, hoe kan ik weten dat dat gezond is? Hoe kan ik met zekerheid weten dat als ik eet wat mijn lichaam wil eten, dat ik gezond ga zijn, dat ik me goed ga voelen en dat ik er ga uitzien zoals ik er wil uitzien? En dan is het enerzijds daarin vertrouwen dat dat zo zal zijn, omdat ons lichaam gemaakt is om ons op het juiste pad te houden en om ons gezond te houden. En anderzijds ook loslaten hoe dat we denken dat ons lichaam eruit moet zien. Want die twee dingen die passen niet samen. Het luisteren naar ons lichaam en leven vanuit ons lichaam past niet samen met hoe hoort mijn lichaam eruit te zien. Want die lichamen die we zien en die we misschien willen nastreven, die zijn niet gecreëerd door te luisteren naar het lichaam. Of zelden. Niet vaak. Niet altijd. Soms. Misschien. Dus nu ziet er mijn lichaam op een bepaalde manier uit. Als resultaat van wie ik op dit moment ben en wat mijn lichaam op dit moment nodig heeft. En dat is oké. Dat is hoe het hoort te zijn. Dat is hoe dat mijn lichaam hoort te zijn. En ik moet daar geen oordeel over vellen. Ik moet daar geen waarde aan hechten. Ik moet daar niet mij slecht over voelen. Ik moet me daar niet goed over voelen. Dat is gewoon hoe het is. En dat is ook weer heel bevrijdend. Dat we niet meer naar de fitness moeten gaan om er op een bepaalde manier uit te zien. We kunnen naar de fitness gaan als ons lichaam naar de fitness wilt gaan. En natuurlijk is er een heel proces van te kunnen luisteren naar ons lichaam en te kunnen luisteren naar wat ons lichaam nodig heeft. En dat was een groot deel die vorige aflevering van hoe we van dissociatie naar embodiment gaan. Maar dit is gewoon het proces dat ik nu aan het meemaken ben van oké, ik kan nu naar mijn lichaam luisteren. Ik voel me nu veilig in mijn lichaam. Wat vertelt mijn lichaam me eigenlijk nu dat ik ernaar kan luisteren? En het grootste deel van de tijd is dat rust. Beweeg, ga wandelen, ga in het bos zitten, ga op het gras liggen. Zet je voet, blote voeten in het gras, dans, zet muziek op en laat je lichaam bewegen hoe het wilt. Doe een beetje yoga als je daar zin in hebt. Ga zwemmen. En dan ziet er, de manier waarop ik nu beweeg is eigenlijk niet echt. Ik heb geen routine of ik heb geen workoutplan of zo. Ik heb geen. Omdat mijn lichaam gewoon constant is beweging. Dus als ik wil bewegen, dan beweeg ik. En als ik wil zitten, dan zit ik. Dat klinkt super basic, maar hoeveel van ons zitten in een job of in een situatie waarin dat we eigenlijk niet de ruimte hebben om ons lichaam te laten bewegen wanneer het wil bewegen? Waardoor we geforceerd worden om veel te lang stil te zitten. Waardoor we dan geforceerd worden om in het uur dat we dan vrij hebben in de avond ons kapot te gaan sporten, ons kapot te gaan zweten. Als dat goed voelt, helemaal goed. Maar voor mij voelde dat persoonlijk bijvoorbeeld niet goed. Dat was niet sustainable, ik kon dat nooit volhouden. En het niet kunnen volhouden van iets is gewoon een teken, want dit is niet wat ons lichaam wil doen. En dat klinkt misschien heel zo counterintuïtief van ja, maar ja. En de reden waarom ik altijd dingen zeg is omdat dit zijn dingen die ik allemaal heb gedacht en die ik soms nu altijd denk en die ik moet aan mezelf dan weer leggen. Wacht, ik ga even mijn toorkast afzetten, want die blijft maar piepen. Ik kan hier blijven horen praten, dat is duidelijk. Even pauze. Oké. Stop. Ik ga ook even een beetje water drinken. Waar was ik? Anyways. Dus ja, het niet volhouden van dingen is bij mij gewoon een teken van ja, maar dat is gewoon niet wat mijn lichaam wil doen. En ik moet daar geen oordeel over vellen. Bijvoorbeeld, ik heb een fitnessabonnement en ik ben sinds Bali niet meer naar de fitness geweest. Omdat mijn lichaam daar gewoon niet wil zijn. Op dit moment. Ik voel er gewoon dat mijn lichaam niet gelukkig is in de fitness door. Ik ben heel gevoelig voor licht, ik ben heel gevoelig voor geluid, ik ben heel gevoelig voor de sfeer ergens. En de fitness is voor mij op dit moment gewoon een veel te mannelijke, veel te young, veel te intense plek om te zijn. Zeker in de zachtheid die ik nu wil ervaren elke dag. Is de fitness gewoon niet de perfecte plek voor mij. En ik heb een abonnement, dus ik kan zeggen van oké, dat is geldverspilling. Maar ik voel dat mijn lichaam wil gaan zwemmen. Dus nu ga ik een badpak kopen en nu ga ik gaan zwemmen en zien. Voelt dat goed? Ja of nee? Is dat iets wat mijn lichaam wil blijven doen elke dag? Ja of nee? En er is ruimte voor. Er is ruimte voor structuur en discipline. Maar wat als we die structuur en die discipline creëren vanuit wat ons lichaam nodig heeft en wat ons lichaam wilt? En op dit moment, de voorbije maanden, heb ik mezelf in bijna geen enkele zin, op geen enkel vlak, iets van structuur of discipline van buitenaf opgelegd die niet inherent van binnenuit kwam. En de bevrijding. Hoe vrij ik me voel en gewoon zoveel ruimte voor mezelf te zijn. En om te ontdekken waar dan mijn energie vanzelf naartoe gaat. En bijvoorbeeld, ik leg mezelf niet op om elke dag in mijn jeankiesboek te lezen, maar dat is iets wat automatisch gebeurt. Automatisch ga ik elke ochtend, nadat ik bewogen heb hoe ik wil bewegen, als ik voel, als ik zin heb om te bewegen in de ochtend, nadat ik mijn thee heb gemaakt, ga ik automatisch, ik moet daar niet over nadenken, mijn lichaam gaat automatisch in de zetel zitten en pakt mijn jeankiesboek, mijn pen, mijn fluorstift en mijn journal en ik begin te lezen. En ik kijk welke jeankie spreekt me vandaag aan en waar wil ik vandaag mij in verdiepen. En dan vandaag was ik bijvoorbeeld in de zetel gaan zitten, had ik automatisch mijn laptop erbij genomen en voor ik het wist was ik van alles aan het doen en bepaalde e-mails aan het beantwoorden. Dus mijn lichaam wil werken, mijn lichaam wil productief zijn in de zin van... Nee, productief, dat is niet het woord. Mijn lichaam wil creëren. Mijn lichaam wil dingen maken en in de wereld brengen. En als ik erop vertrouw dat zal doen op het juiste tempo, op de juiste tijd, op de juiste manier, dan valt er zoveel stress weg. Oh my god. Dan moeten we over niet veel meer nadenken. Dan kunnen we gewoon doen en zijn en... Dat is radicaal anders dan hoe dat we geleerd hebben dat we moeten leven om succesvol te zijn. En het is nu mijn doel om te tonen dat we ook op deze manier succesvol tussen aanhalingstekens kunnen zijn. Gewoon mijn versie van succes. Wat is mijn versie van succes? Dat is dat ik kan slapen wanneer ik wil, want ik slaap graag. Dat ik kan eten wanneer ik wil. Dat ik in het bos kan zijn wanneer ik wil. Dat ik in mijn boeken kan lezen wanneer ik wil. Dat ik kan creëren wat ik wil. Dat ik kan delen wat ik wil. En ik kan al die dingen. Dus in mijn ogen voel ik me al heel succesvol. Voor mij voelt dat aan als het leven dat ik wil. Waarvoor ik gemaakt ben. En het voelt heel goed, het voelt heel grondend, het voelt heel zacht, het voelt heel veilig. Het voelt heel... vrij. Ja. Ik weet niet of ik er nog veel over moet zeggen. Of dat ik alles heb gezegd wat er gezegd moest worden. Ik voel dat mijn lichaam zo aan het unwinden is. Zo aan het, zeg je dat, aan het afronden is. En dus ik denk dat ik gezegd heb wat ik moest zeggen. Ja, ik hoop dat dit een beetje verhelderend was. Of een beter inzicht heeft gegeven in het proces waar ik nu in zit. En ik weet dat dat een verdiepingsproces is. In plaats van een... Wacht, in plaats van een... Het voelt alsof ik eerst dieper moet gaan, zodat ik dan kan groeien. Oké, klinkt raar, maar... In plaats van groeien, zonder diepgang. En gewoon aan het oppervlak blijven en dan is er geen ruimte om die groei te... Voor die groei om naartoe te gaan... Dus als er eerst diepgang is, dan is er wel ruimte om te groeien. If that makes sense. Goed, ik ga afronden. Ik ga mijn cacao opdrinken. Misschien nog één laatste ding, want ik vergeet wel eens te delen. Was misschien voor een ander moment. Maar een van de grote dingen, belangrijke dingen in de laatste weken, is dat ik gestopt ben met koffie te drinken. En niet omdat ik mezelf dat heb opgelegd, maar van binnenuit. Dus mijn lichaam op een bepaald moment gewoon zo was van... koffie, dat moet ik eigenlijk echt niet meer hebben. En dat gebeurt, zo'n dingen gebeuren er. Wanneer we vanuit ons lichaam beginnen leven en dat we dingen proberen, al jaren proberen dingen, patronen te doorbreken. Of dingen die we weten die niet goed voor ons zijn, dat we die willen stoppen. Dat we die vanzelf stoppen als we vanuit ons lichaam leven. Want ons lichaam wil ons gezond houden. Ons lichaam wil ons... Ons lichaam wil zich het beste voelen. Dat is gewoon inherent. Iedereen wil zich goed voelen, het lichaam wil zich goed voelen. Dus die gaat ons de dingen laten doen die het nodig heeft om zich goed te voelen. Daarom kunnen we echt gewoon op vertrouwen. Dus ik hoop dat dit verhelderend was, zoals ik al zei. Ik kan er zeker op een ander moment nog dieper op ingaan. Dit is wat ik vandaag wou delen. Ik ga even rusten, want ik voel dat ik veel energie heb gestoken hierin. Dat er veel energie is naar buiten gegaan. Ja, dus ik ga misschien even een dutje doen. En dan zien we wel wat de dag brengt. Dankjewel om te luisteren naar mijn monoloog. Ik hoop dat het iets heeft kunnen betekenen. En dan hopelijk dat ik volgende week of deze week nog die aflevering over de opleiding kan opnemen. Ik zal zien wanneer ik daar energie voor heb. Het zal wel gebeuren wanneer het moet gebeuren. Daar vertrouw ik op. Oké, dankjewel om te luisteren. En tot snel!